De gemeente zingen na voorlezing van de geloofsbelijdenis van Psalm 68, het 17e vers. Psalm 68, vers 17. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God. Den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het vijfde hoofdstuk, de verse 1 tot 12. Matthäus 5, de verse 1 tot 12, wij lezen het woord Gods nu aldus. Aan Jezus. De schare ziende is geklommen op een berg, en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem, en zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartige, want aan hem zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vreedzame, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaten en vervolgen, liegende, alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil, verblijft en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God. Vader in ons Heer Jezus. Wij danken u. Dat u ons geroepen hebt. Dat u ons ook. Hier vanavond. Naartoe geroepen hebt. Dat er iets is doorgedrongen. In ons hart. In ons leven. Dat wij gehoor hebben gegeven aan uw roep. O Heere, wij bidden u. Wilt gij dit samen zijn, verheffen tot u en ons hart te richten op de aanwezigheid van u, naar uw belofte in de Zoon uw liefde. Heere God, wilt gij ons schenken dat wij een goed uur mogen hebben. Een uur waarin wij gebracht worden tot onszelf, waarin de verbinding met u inniger en sterker wordt en wij kracht ontvangen om te leven ook hier in deze wereld naar de bestemming die gij voor ons bestemd hebt. O Heere, wij bidden u dat wij dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw rijk. Wij spreken uit en belijden voor uw aangezicht dat wij grote dingen vragen. Dingen die boven ons begripsvermogen en boven ons gevoel uitgaan. Maar o Heere, gij hebt ons meer gemaakt dan datgene wat wij gewoonlijk in het dagelijks leven ervaren. En geef dat wij ook door uw Heilige Geest dat andere deel van ons wezen indachtig mogen worden. Niet om het hier en nu te vergeten, maar o Heere, wil ons juist verbinden en ons geheel maken tot gehele, volkomen mensen. Opdat wij steeds meer gelijkenis mogen vertonen met de Zoon des mensen, de mens bij uitnemendheid, die uw Zoon is voor alle eeuwen en die is nedergedaald om ons te redden. Heere God, wij bidden u, wilt gij geven dat het woord dat gesproken wordt veranderd mogen worden in uw woord. O Heere, wil dat geheimenis daaraan voltrekken. O Heere, wil het klank geven door de adem van uw Geest. En geef dat wij als gemeente tezamen met elkaar en ook degene die spreekt mogen luisteren naar wat de Geest tot de gemeente spreekt. Heere God, wij dragen u op al onze noden. We kennen ze en ervaren ze dagelijks, ieder uur. En misschien in het geheel genomen kunnen wij beschouwingen geven dat ze klein zijn ten opzichte van de grote dingen die gij voor ons hebt bereikt. Maar heren, we worden zo door omgeven en ons gezichtsvermogen en onze waarnemingen en ons handelen wordt er zo door belemmerd. O Heer, we vechten en strijden en we moeten u beleiden voor uw aangezicht. Dat het ons dikwijls te machtig is, ook daardoor. dat we niet de juiste schatting hebben. Dat wij de dingen niet waarderen, zien, herkennen, in hun ware verhoudingen zien, zoals gij ze gesteld hebt. En daarom vragen wij u, leer ons door uw Heilige Geest, uw wet, uw Torah, uw heilige wijsheid, die de Heer Jezus vlees is geworden, te betrachten. O Heere, wij kunnen dat niet aanleren. We kunnen alleen in ons leren bidden dat gij het ons schenkt. Maar Heere, wij hebben een ordening nodig van ons leven. En wij maken in onze wanhoop dikwijls iets anders en we luisteren naar dingen die ons opgedrongen worden. O Heere, bevrijd ons en geef ons het licht te zien en laat ons zien dat het ook in de gewone, harde ogenblikken van het leven het antwoord is. O Heere, wij kunnen beleiden dat voor uw aangezicht. Dat al kan er niet opdringen. En het moet door de genade van u geschieden. Maar Heere, wil ons dan helpen. En wil ons vooral door uw Heilige Geest een moedig hart schenken. O Heere, want moed is uit u. En wil de lafheid van ons afschudden. Niet dat we dapper willen zijn, omdat we eigenlijk zo bang zijn en die angst willen bedekken met een schijndapperheid. Maar Heere, wil ons de rust geven, de voorname rust en zekerheid die uw kinderen deelachtig worden en zijn. O Heere, leer ons daar ook iets van verstaan als uw gemeente. Leer ons iets van het uithoudingsvermogen, van de voorname rust van uw uitverkoren volk indachtig worden en overnemen. Geef dat wij iets van die levensstijl mogen krijgen die niet afhankelijk is van de werreling van de machten van deze wereld, maar die zich richt alleen op uw onvergelijkelijk heerlijk wezen, dat onvergelijkelijk geopenbaard is in uw enige geboren zoon. Heere God, we dagen op alle zorgen van ons onmiddellijke leven. We denken aan de zieken. Schenk vergeving en kracht. En geef ook genezing. Want hoeveel is er niet van mensen die iets dragen in hun leven, als gevolg van iets wat ze zelf niet hebben verricht, maar wat het gevolg is van alles wat er in hun omgeving gebeurt. O Heere, doe uw wonderdaden, uw grote daden, uw tekenen van het Rijk, en wil zo ons bevrijden. Heere, wij bidden ook voor diegenen die het helemaal niet meer zien. We denken vooral aan de mensen die om welke reden dan ook wat met een moderne toverformule genoemd wordt psychisch gestoord. Wil die mensen helpen. Wil vooral met diegenen zijn die afgronden zien. Die verschrikkelijke afgronden die erger zijn dan zelfs wat we van de hel kunnen voorstellen. Heere, laat hen zien dat als wij die duisternis zien, ons oog en ons waarnemingsvermogen niet juist schouwt, want er is een spoor doorgegaan van uw lieve zoon, die ook droevig en zeer beangst, wiens ziel bedroefd is geweest tot de dood en die afgedaald is ook in de hel die nedergedaald is ter helle, o Heere, geef dat dat mogen doorbreken en gezien mogen worden. Wees zo met ons allen, ontferm u over ons allen, vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven, Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u ons. Amen. Zingen wij nu gezang 155 in zijn geheel. Gezang 155 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Hier is nog een afkondiging. Volgende week, zondag 14 september... zo God wil, zal na de middagdienst een preekbespreking gehouden worden in de Bergkapel met broodmaaltijd waarvoor u zich op kunt geven bij voor donderdag aanstaande. Die zin begrijp ik nog bij voor donderdag aanstaande. Men staat er. Mevrouw Baks bij, oh dus bij, dat bij hoort daarbij. Nee, mevrouw Baks, Heintjes Laan 8, mevrouw Mulder, BL, Rottekade, T11. Ja, soms is het moeilijk als je briefjes krijgt, is het soms moeilijker dan een palimpsest te ontsluieren of te ontcijferen. Maar dat ligt aan mij, want het is toch, ja, misschien is het de gedachtegang. Het is altijd ontzettend moeilijk als je iets moet verklaren. Dan moet je eerst de gedachtegang kennen. Dan heb ik het zo onvoorbereid gedaan met al deze mislukkingen. Maar het is misschien wel tot u doorgedrongen. Laat ons nu zingen. Gezang 155 in zijn geheel. Thank you. tekst voor hedenavond is het eerste gedeelte van wat we gelezen hebben. Matteüs 5, daarvan de versen 1 tot 3. Matteüs 5, 1 tot 3. We lezen het woord Gods nu al dus. En Jezus, de schare ziende, is omhoog gestegen op de berg. En als hij zich nedergezet had, kwamen zijn leerlingen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Gemeente, dames en heren, we willen vanavond niet veel anders doen dan enkele woorden spellen over bekende woorden uit de Heilige Schrift. En u weet dat dat dikwijls tot de hoogste stichtelijkheid leidt. Want die woorden dragen de toepassing voor ons leven in zichzelf. Het zijn overbekende woorden. En toch juist omdat er zo geweldig veel op volgt in die zogenaamde bergreden, lezen wij zo gemakkelijk heen over die eerste aankondiging daarvan, van wat er eigenlijk gaat gebeuren. Jezus, er staat eigenlijk niet en, maar er staat maar Jezus, de schare ziende. Is dat maar? Is niet en, maar drukt uit dat we in het bijzonder oplettend moeten zijn. Het maar van het Nieuwe Testament, wat dikwijls niet vertaald wordt, kan ook meestal weergegeven worden met let wel, let op. En er zit meestal een tegenstelling in tot het voorafgaande. Al is het dan een zachte tegenstelling. Jezus de scharen zien, er is daar in het voorafgaande van de scharen sprake. Jezus heeft wondertekenen gedaan. Heeft demonen uitgedreven, heeft zieken genezen. En dan komt de scharen, dat is de mens die in nood is. Het is niet zomaar een scharen. Het is niet zomaar een massa. Het is de scharen uit Israël. Ze horen tot het uitverkoren volk. En ze verlangen naar de leiding. Ze verlangen naar de verlossing, maar ze leven in hun eigen beperkingen, met een heimwee, vaag, met een verlangen, vermengd met de troost van de alledag, van de sensatie en van de vergetelheid die het leven geeft, ook zelfs wanneer de grootste dingen tot mensen gebracht worden op de wijze van het schokkende. Want het gaat er niet om, en dat vergeten velen in onze tijd, niet om geschokt te worden. Want als je een paar maanden door iets geschokt bent, dan moet die kracht van die schok steeds groter worden. Want het slijt uit. Het gaat niet om het schokkende, om het chockerende, maar om de verwondering. En dat is iets heel anders, maar die schare die blijft in dat andere. En die scharen zoekt Jezus, omdat ze heimwee hebben en omdat ze iets gezien hebben. Maar ze zijn met elkaar. En de mensen in de scharen blijven in de scharen. En het is iedere keer komt het in het Nieuwe Testament, ook in de hele Bijbel, komt het steeds uit. Dat mensen die in de scharen in nood zijn, de verlossing naar zichzelf toe willen trekken
in de schaar. En zo willen ze ook Jezus in de schaar duwen. Een van de meest brutale dingen is dat ze Jezus op een ogenblik koning willen maken. Moet je toch even indenken. Hoe kan een schaar, hoe kan een volk een koning maken? Koning kan alleen God maken. Maar zo willen ze dus ook Jezus neertrekken erin. Als ze hebben behoefte aan verlossing. Maar het moet de behoefte zijn, de beperkte behoefte die ze hebben. En waarmee ze de ware en hoogste behoefte dikwijls bedekken. En nu staat er maar Jezus de scharen ziende. En ziende, daar is een woord, ziende zoals die schare helemaal is. Niet van de buitenkant. Het woord wordt gebruikt, het schouwen van het wezen. Jezus de scharen ziende is omhoog gestegen. Dat wil zeggen, Jezus gaat niet naar die schaar toe. Jezus staat ook niet zo dat de schaar op hem kan afkomen. In de vele plaatsen van de evangelie waar Jezus zich duidelijk onttrekt aan de schaar. Bijvoorbeeld op het schip, aan de andere zijde van de zee gaan. En dat is geen wreedheid. Maar dat behoort bij de verlossing die hij brengt. Jezus staat er. Maar Jezus, de scharen ziende, is omhoog gestegen op de berg. Omhoog, hij onttrekt zich, niet in de verte, maar hij gaat de hoogte in. Hij blijft niet op het niveau, op de hoogte, waar de scharen staat. Dit was een poging in onze tijd, al is het eeuwen door geweest. Dat men zegt, je moet altijd op de hoogte komen van de mens, en dan werd je dat geleerd soms. Je moet zo preken en denken dat de gemiddelde mens niet ouder is geworden dan 12 jaar. Het zijn eigenlijk misdadige voorstellingen die de mensen geven. Maar hier is het omhoog. Jezus stijgt omhoog. En nu zouden we kunnen verwachten, en dat is nu het ontzaglijke wat ons hier gezegd wordt, Jezus kan omhoog stijgen, zo hoog. Als hij dat heeft gedaan boven op de berg bij de verheerlijking. Waar slechts enkele van de verte hem konden volgen. En er is een hemelvaart. Dat hij zo hoog in de hemelen terugkeert. Maar dat doet de Heer Jezus hier niet. Hij stijgt de berg op. Zo hoog. Dat het boven het niveau is van de scharen. Maar dat is het belangrijke. Dat hij niet onbereikbaar is voor de mensen. Het is mogelijk dat als Jezus op die hoogte, op de berg stijgt, niet naar de top, boven het niveau uit, dat Jezus niet verder gaat, maar er staat bij, hij zet zich neder. Hij gaat zitten met de bedoeling dat hij de mogelijkheid stelt dat mensen uit de scharen gaan en omhoog stijgen naar dat punt waar hij zich nederzet. Dat is het punt niet te hoog en ook niet te laag. Het is het punt waar een mens die in de scharen gevangen zit en die door nood gedreven toch de blik kan opheffen door boven de scharen uit te zien naar hem. En hij kan zich losmaken en opstijgen tot die hoogte waar Jezus zich neerzet. Nog eens gezegd, Jezus zet zich niet neder te midden van de scharen. Dat is een grote misvatting. Want daar leert hij niet. Want op het niveau van de scharen wordt niets verstaan. Hij onttrekt zich ook niet aan hen, maar hij stelt zich zo hoog en zet zich zo neer dat iemand die door de nood gedreven, wiens heimwee gewekt is, zich kan losmaken. Daar is het. En ook niet in die oneindige hoogte, waar geen mens toe kan opstijgen. Nee, zo dat het voor mens bereikbaar is, zelfs in die situatie waarin hij geraakt is, na de zondeval. Broeders en zusters, wat ontzaglijk troostvolle uitspraak, dat Jezus, de wijsheid Gods, de Zoon van God, die de naam Gods draagt, zo bereikbaar is. En dan zien we ook dat het waar is. En zijn leerlingen kwamen tot hem. Zijn leerlingen. Staat, men vertaalt het met discipelen, het Latijnse woord voor leerling. Maar het is breder. Het zijn niet alleen de 12. Het zijn de mensen die uit de massa treden en omhoog gaan op die hoogte. En daarmee zeggen dat ze hun leerlingschap, dat ze leerling van Jezus willen zijn. En dat ze stil willen luisteren naar hem om geleerd te worden. Wie de schare verlaat, die geeft, en dat is een kenmerk, dat is ook een geestelijke beweging, die geeft zijn eigen, gewone, geëikte bezwaren en meningen op. Die verlaat zijn meningen om neer te zitten, om devoot te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En die gooit zijn bedenkingen weg. Dat is het ontstijgende schare. Wie al die gewone argumenten heeft, waar je slaperig van wordt, die kunnen soms uit nood geboren zijn, tot die komt het geheimnis niet. Het gaat om deze ontstijging. En die discipelen die komen, en dan staat er dat Jezus antwoordt op die moed die zij opgebracht hebben, die leerlingen, die van alle kanten uit die scharen komen, die leerlingen die zich ook niet losmaken van de scharen, in zoverre dat ze er niet in terugkeren, ze keren straks terug om hun broeders en zusters in de scharen ook daartoe te leiden. En dat is vanuit de scharen gezien een verleiding. Maar het is de hoogste leiding. Nu, de leerlingen komen en dan staat er verder. En Jezus, zijn mond, de mond, zijn mond geopend hebbende. Ja, daar lezen wij ook zo gemakkelijk overheen. Jezus gaat spreken, dus dan opent iemand zijn mond. Maar het openen van de mond, dat moeten we hier in dit verband zien. Wie is Jezus? Jezus is de goddelijke wijsheid zelf, die in de Torah van Mozes gestalte heeft gekregen en die verklaard moet worden. De Torah van Mozes moet verstaan worden als een afstraling van de hemelse wijsheid Gods die Jezus is. En de mond geopend hebben, dat betekent dat de heilige, eeuwige wijsheid Gods opengaat, geopenbaard wordt, tot mensen komt. En dan staat er speciaal achter nog eens zeggende. En zeggende, dat is in de Bijbel iets speciaals, wat u ook wordt in het begin van de 10 geboden vindt. Toen sprak God al deze woorden, het geheel, de hele Torah, zijn hele wijsheid. En dan volgt zeggende, dat is dat het in aparte zinnen en in aparte woorden gezegd wordt. Die volheid van zijn wezen, die Jezus is. De hele wijsheid God, die wordt hier, als hij zijn mond opent, zeggende in zinnen, in woorden gesproken. Daar komt het geheel tot mensen in woorden, in uitdrukkingen, in het spreken van de teksten. Dat is het eerste wat we gespeld hebben. En dan kan ik natuurlijk vanavond, om de tijdswille, maar het zou ons allen en mij ook, zou het geestelijk te veel vragen om dat nu alles te gaan behandelen. Het is al zo ontzaglijk veel om iets van zo'n woord van de Heer Jezus, om dat door te geven. En ik heb u eerder gezegd, het is niet veel. Anders dan dat je met een hand schept uit de oceaan. Maar iemand zei, er was een verbetering van een rabbijn die zei, het is geen hand, maar het is met een veder iets scheppen uit de oceaan. Het hoogste wat je kunt doen als je uit het woord Gods spreekt. En dan hier, woord van Jezus. Laat ik met alle eerbied en met alle beperking bidden trachten om er iets van te zien. Zalig. Staat er zalig de armen van geest. Eerst zalig. Zalig Nederlandse woord, zalig is vol. Geluk zalig is het eigenlijk hier. Het woord dat hier in het Grieks staat is geluk zalig. Het wil zeggen gelukkig, vol geluk, helemaal vol van geluk is degene zijn de armen van geest. Geluk, ja, dat is een woord. Socrates heeft gezegd dat er geen menselijke handeling is die niet op het geluk gericht is. Men kan het geluk aan de verkeerde kant zoeken, zoals Schopenhauer heeft gezegd. Maar Schopenhauer heeft gezegd, de zondaar zoekt het geluk aan de verkeerde kant. Socrates sprak ervan dat iedere handeling van de mens een zoeker van geluk, zelfs als hij de misdaad doet, dan verbindt hij zich, hij kent de weg niet, maar hij streeft toch door iedere handeling naar het geluk. Om dan te zeggen wat het geluk is, is zoveel moeilijker. Er zijn zoveel opvattingen over. Maar geluk is wat we in Bijbelse zin altijd zien. Dat een wezen in zijn element is. Zou ik het kunnen uitdrukken? Dat is ook weer geen Bijbelse uitdrukking. Maar probeer ik het weer te geven. Dat een wezen leeft volgens de bestemming waartoe God dat wezen geschapen. Dan is een wezen gelukkig. En het ongeluk is waar iemand buiten zijn element is. Kinderachtig voorbeeld misschien, maar toch duidelijk. Een vis op het droge. Zo is het toch dikwijls. Kan nog een beetje tijdelijk spartelen. Is niet ineens dood. Maar gaat toch sterven. Wezen kan alleen in zijn element leven. Het element voor de mens, hoef ik niet lang over te praten, de mens is geschapen in het beeld Gods. Dat wil zeggen de betrekking met God. En dat is het element. Dat is algemeen. Maar nu zegt de Heer Jezus hier, gelukkig, wie leeft nu in dat element? Wie is weer gezet in die verhouding van het beeld Gods? Jezus zegt wie dat is. Het blijkt ook wat dit geluk is. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Koninkrijk der hemelen, dat is hetzelfde als het koninkrijk Gods. Want hemelen is een Joodse vermijding van de godsnaam. Maar het betekent hetzelfde. Natuurlijk is het ook. Het is vanzelfsprekend, zijn het ook, is het gebied van Gods koningschap, van de Heere, de God van Israël, in de hemelen. En breidt het zich overal uit. Maar het duidt aan, toch, waar het koningschap, koninkrijk Gods, maar je kunt ook vertalen, het koningschap Gods. En dat is misschien beter het koningschap Gods, omdat het wil zeggen dat Gods heerschappij dan over het hele leven en over alles gaat. Dan worden de dingen, wordt alles hemels en groots. Nu, dat is dus het geluk. Die belofte, daar spreek ik dus dadelijk over. Maar wie is nu gelukkig? Jezus noemt een heleboel voorwaarden van het geluk op in die zogenaamde zaligsprekingen. En nu staat er, wie zijn dat dan in de eerste plaats? Jezus begint hiermee met te zeggen, zalig de armen van geest. Nou, als er ooit een woord is misverstaan, dan is het dit wel. Men heeft dikwijls gezegd, ja, daarmee wordt bedoeld de eenvoudige. De mensen die niets weten. De domme mensen desnoods. De mensen die totaal nooit gestudeerd hebben, of zich met iets hebben bezig gehouden, of die zich niet met diepzinnige dingen hebben bezig gehouden. Dus, als het ware, degene die wat geestelijk gebied verpauperd zijn, die hebben het dus eigenlijk. Zo heeft men het dus dikwijls verklaard. En wanneer je de tekst in het oorspronkelijke ziet, dan is het onvoorstelbaar dat men het op deze wijze heeft willen verklaren. Alleen al dit, als je ziet dat de hele Heilige Schrift erop wijst dat er een onderwijs Gods is. Jezus zit zich hier ook neder om te leren. Dat is om de hoogste dingen aan zijn leerlingen te leren. En moet men dan spreken van deze armzaligheid? Het gaat om iets anders. Als we de tekst letterlijk lezen, dan is het woord arm dat hier staat, dat is verwant, eens zelfs aan het woord bedelaar, maar het is eigenlijk, kun je het best vertalen, dacht ik, met behoeftig. Zalig, zegt de Heer Jezus, de behoeftige. En nu gaat het erom, en het is grammaticaal, ja, je moet natuurlijk ook grammaticaal die dingen bekijken, dat zijn nu eenmaal de middelen die ons laatgeborenen, die noodzakelijk voor ons zijn geworden. Je kunt er niet omheen, je kunt het niet alleen ermee af, maar je moet het wel zien. En je moet het ook als een vorm van een gebed zien, om de teksten zo nauwkeurig te beseffen. Je hebt van die mensen die zeggen, oh nee, de geest, die heb ik en ik weet wel wat het zo is. Dan is ook, zie je ook vaak wat er dan uitkomt. Wat men voor de geest aanziet. Ik heb mensen gehoord die vertwijfeld raakten en die zeiden bij al die extases waarin men vaak in de geest sprak, is dat nu die Heilige Geest? Heeft hij niet meer te zeggen? En dan dacht ik, mensen, jullie hebben toch eigenlijk gelijk. Veel mensen zien voor de Heilige Geest aan misschien iets wat er in de verste verte wel van afkomstig is. Maar mensen zijn zo gauw daarmee. Nee, het gaat hier om iets anders. De grammatica is nodig. Er staat hier een dativus, een derde naam van. Toi pneumati. En nou vind je dat ook verder in de bergreden, de reine, en er staat ook een derde naamval, een dativus, reine van hart vertaalt men, maar die dativus die wijst erop dat je eigenlijk moet zeggen, zalig die rein zijn wat het hart betreft. Dat is dus iets, het hart is iets van de mens. Dan kun je dus ook zeggen dat als hier van geest sprake is, want hier ligt natuurlijk een grote verleiding, en dat is altijd bij het preken zo moeilijk, dat je dan een grootse gedachte ziet, die misschien op zichzelf wel bijbels is, maar die nu net niet in die tekst staat op het ogenblik. Bijvoorbeeld dan zou je kunnen zeggen, ja, die behoeftig zijn aan geest, behoeftig zijn aan heilige geest. Tijd gehad dat ik het zo heb menen te moeten zien. Maar je moet toch nauwkeurig kijken. Niet te snel ook je gedachten laten gaan erin. En ook niet de meest verheven gedachten. Natuurlijk vind je andere plaatsen van de schrift waarin zulke dingen staan. Maar je gaat over zoveel heen als je het zo doet. U zult er zeggen, wat een zifterij. Maar ja, dat is nou eenmaal nodig om de schrift te lezen. En je hebt van die mensen die zijn zo verwaand dat ze denken dat ze de schrift wel kennen. En er staat zoveel in. U moet niet denken, als wij hier nu bezig zijn, ik heb het aan het begin gezegd, dat we dan die tekst uitputten. Nee, we halen er maar een weinig uit. En het is een aanwijzing dat u zelf in verbinding met de Geest verder kunt gaan. We zijn hier niet aan het eind van de uitleg. Die gaat voort. De Geest gaat voort ook in uw werk. Nu, wat betreft, het gaat dus niet om de Geest, om de Heilige Geest. Dat kan ik dus afleiden uit diezelfde naam van die er staat, de reine van hart. De armen van geest, dan gaat het om de menselijke geest. Die behoeftig zijn wat betreft de menselijke geest. Wat is dat nu? U weet, dan moet ik iets zeggen over waar ik meer over gesproken heb. Over wat de Bijbel zegt over de mens in het geheel. Wat is die mens eigenlijk? Tegenwoordig spreken we daar veel over, we hebben een psychologie, we hebben een antropologie, allemaal menskunde. Maar, zegt de Bijbel, de mens is. De mens is, ja, er worden allerlei dingen genoemd, het lichaam, het vlees. Het is heel belangrijk. De Bijbel heeft de mens. Geen lichaam, maar is hij zijn lichaam. Grote waarde van het lichaam. En ook verantwoordelijkheid voor het lichaam dat zo mooi is. En dan wordt er verder gesproken van de, dit is herhaling, maar ik stel me heel snel daarom, wat ik meer gezegd heb, de zogenaamde ziel of nefesh. Dat is het levensbeginsel. Wat ook het lichaam doordringt. Waarin het lichaam zijn gestalte krijgt. Je kan dus eigenlijk aan de gestalte van het lichaam ook de ziel, de vorm als het ware van de ziel afleiden. De ziel drukt zich in het lichaam uit in de materie. Maar dat is dat deel van de mens dat het aan het lichaam verbonden is, die de Bijbel noemt dat ziel. En dat is in deze wereld bevangen. En bij het sterven is dat ook onderhevig in oorsprong. Als de deel losgemaakt is van het hele mens zijn, dan gaat het naar het dodenrijk. Maar door de Heer Jezus is opgeheven, heden zult ge met me in paradijs zijn, zegt hij tot de moordenaar. Maar dat was het oorsprong. De mens is verder verbonden met de geest, de ruach. De geest, dat is, en daar gaat het hier om, en daar moet ik eens uitgebreid over spreken, wat is de geest? De geest, dat is dat deel van de mens dat in het bijzonder verbonden is met een hogere wereld van het paradijs. De geest functioneerde in het paradijs als onmiddellijk met de lichamelijke krachten, met de ziel verbonden en het lichaam. Het was een innige eenheid, je kon het onderscheiden. Het was de wijze waarop de mens in het paradijs communiceerde met God, met de schepsel die daar waren, met de dieren. Met die wonderlijke bomen die er waren, die heel andere bomen waren. Ja, we vinden nu hier die bomen omheen, hoe mooi ze ook zijn. Maar ze zijn alleen een afstraling van die paradijselijke bomen. Ze hebben er onmiddellijk mee te maken. Je mag ze nooit ervan losmaken. En als ze soms ritselen, soms iets daarvan kent, ja, dan geeft die ritseling iets aan van wat eens is geweest, dat de Heere God kwam in de hof aan de wind des daags, in de avondkoelte van de hof kwam de Heere God. En de bomen die geven dat soms nog aan, als een mens daar naar kan luisteren, naar die wonderlijke tonen die er ook in deze, dit deel van de schepping waarin wij ons ophouden, nog zijn. En dan is er verder nog iets van die geest. Ja, die geest heeft daar gefunctioneerd. Nou, na de zondeval, na die catastrofe, zijn we uit het paradijs verdreven. Maar dat betekent niet dat wij dat paradijselijk vermogen, die verbinding met het paradijs, waar we God zo geschouwd hebben, dat we dat verliezen. Maar de geest is meestal bij mensen ingeslapen. Die geest in bijbelse zin, die is er nog wel. En zijn ogenblikken dat hij even gewekt wordt. Dat een mens meer is dan een psychisch wezen. O, broeders en zusters, dat komt hoe langer hoe minder voor in het bewustzijn. Dat een mens meer is dan een psychisch wezen. We denken dat we heel wat zijn als we zeggen dat we psyche en dat wij lichaam zijn. Maar dat andere is er. En het kan soms, of weet u waar het gewekt wordt. Als we boven het gewone uitgetrokken worden, kunnen we het gewoon ook in de wereld zien. Waar het schone tot ons komt. Want het schone is een toevoeging. Niet een nuttige toevoeging. Maar het is een vlucht van het paradijs. En als we dat zien, als de geest de schoonheid ziet, dan wordt hij herinnerd. En hij wordt verblijd. En hij wordt daarna weer weemoedig. Omdat hij het zo moet missen. Omdat het zo gering is. En liever wil de ziel dikwijls, die het zo hard heeft in deze wereld, dat de geest slaapt, want de geest verontrust maar. En de geest is zo ontzaglijk behoeftig, want de geest vindt in deze wereld veel te weinig voedsel. Er zijn de sporen van het paradijs en de sporen van de schepping, ze zijn er te vinden. Maar, broeders en zusters, als die geest verontrust wordt, als die geest ziet iets van de schoonheid, dan krijgt hij een nameloos heimwee. En heimwee, dat is het ergste wat er is. U weet wel, als iemand echt heimwee heeft, dat is zoiets vreselijks. Nu, arm van geest zijn, behoeftig wat betreft de geest, dat is dat die geest gewekt is, dat die geest oneindig verlangt naar het paradijs en niet kan vergeten. En dan komt die wonderlijke toestand in een mens. Dat hij de wereld niet kan loslaten. Dat hij de wereld belangrijk vindt. Maar dat hij niet kan wennen aan de toestand die in de wereld is. Hij kan niet meer met de dingen leren leven. Dat wordt gezien als een negatief ongelovig iets. Het is juist iets, broeders en zusters, van de geest. Want als de geest gewekt is, dan kun je niet meer gewennen, zoals de grote Novalis het heeft gezegd, aan de mysteriën van de tijd, aan de mysteriën, de vreselijke geheimenissen van deze wereld. Dan wen je niet aan het onrecht. En Jezus somt het straks allemaal op in al die stukken van die zaligspreking. Dan is een van de kenmerken dat mensen gaan treuren. Want als je niet treurt, als je je laat troosten vroegtijdig met surrogaat troost, dan ben je, dan ontvang je het geluk niet. Maar schijnlijk zalig die treuren zullen getroost worden. Wie het geest wakker gemaakt is, krijgt het eerst het heimwee naar het paradijs. Maar zo'n geest gaat ook op zoek, geloof niet meer, in de dooddoeners en in de slaperij en in de slaapmiddelen die de wereld een mens toevoegt. Die zoekt naar het andere, Die zoekt in de wereld naar wat er nog over is van de schoonheid. Maar dat juist verontrust hem steeds meer. En doet hem omhoog schouwen met het leven. En gaat iets zien van wat er is in de Heilige Schrift. En hij ziet Jezus die omhoog gestegen is op de berg. En die daar gereed is om leerlingen te ontvangen. Die behoeftig zijn wat hun geest betreft. Die niet kunnen gewennen. Die overal daarnaar zoeken. En die trachten om de dingen te verheffen. En die de goede kant van de dingen zoeken. Die niet het negatieve zoeken. Die ook in de slechtste mens, in het slechtste nog zoeken. En veronderstellen dat er nog iets anders is dan dit. Maar het is niet voldoende. En nu is het dit, broeders en zusters. Wie niet meer tevreden is met de gewone oplossingen, met de gewone antwoorden, met de gewone troost, die eenvoudig zichzelf tot zichzelf komt. Die mens die zoekt naar iets anders, wat is het tot zichzelf komen? Van de verloren zoon wordt het gezegd. Hij zit bij de zwijnen. Hij is blij om zijn maag te kunnen vullen met de zwijnendraf. En dan hij tot zichzelf gekomen zijn. En dan zie je die misvatting ook van een bepaalde theologie. Zo, die man voelde zich zo ellendig. En je moet tot ellendekennis komen. Ja, dat is er ook wel. En het hoort erbij. Maar dat is niet tot zichzelf gekomen. Weet u wat er tot zichzelf gekomen is? Dat volgt. De minste van de huurlingen mijns vaders hebben meer dan ik. Tot zichzelf komen is dat hij zijn goddelijke afkomst zich herinnert. Van de hemelse vader. Dat is tot zichzelf komen. Dat is plotseling dat die behoeftige geest, dat die gewekt wordt. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, maak mij tot de minste van die huurlingen, want ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen u. Ja, dat hoort erbij. Zo onwaardig dat een mens die in het paradijs geleefd heeft, zo geleefd heeft van u en ik, zelfs in onze beste ogenblikken van deze week, als we zo ver beneden het paradijs, het niveau bleven, en als je er maar van verscheurd wordt, als je zegt, ik ben er niet in thuis. Oh, als dat gebeurt, als je het niet goed brandt, als je zegt, het hoort zo niet, en ik vind er geen vrede mee. En mijn smaak is te goed om met deze surrogaten en met deze rommel en met dit alles wat beneden pijl is, met deze zwijnendraf, om daar genoegen mee te nemen. Dat is niet het aardse. Denkt u toch niet dat het aardse een zwijnenkot is? De aarde is wel heel wat anders. Mensen hebben het ervan gemaakt. Maar dat een mens smaak krijgt en zegt, ik kan er geen genoegen meer mee nemen. Ik moet er wel tussen leven, maar ik zal het nooit als gewoon ervaren. Als dat gebeurt, broeders en zusters, dan heeft de mens zich omhoog geheven en gaat naar dat punt waar Jezus zich neergezet heeft om hem te leren. En dat is nou de grote beweging, dat is een ervaring. Als je die, dat hebt, die behoefte, dan ben je niet in het paradijs, maar hij is afgedaald van ver boven het paradijs. Want Jezus leert je eerst dat een behoeftige geest nog niet het enige is. Want wat een mens veel meer heeft, dat God hem de levensadem in de neusgaten heeft geblazen. Een mens heeft een stuk van God in zich, u allen en ik. Toch eens even indenken, die mensen die hier zitten. Allemaal, er is niemand of er is goddelijke adem in u. En dat ben je helemaal vergeten, dikwijls. Dat er is, dat is een verantwoording. Dat vraagt ook niet naar een uitbreiding, want het is in zichzelf volmaakt. Oh, de Bijbel spreekt zo wonderlijk over de mens. Jezus herinnert daaraan. Die geest, die behoeftige geest, die gericht is op het paradijs en die het aardse schone ziet, die wordt verheven naar dat andere waar we niet meer God zien in de glans van de schepping die zo heerlijk is, maar in een mens God zelf mag schouwen in het allerhoogste, in het ontoegankelijk licht waar Jezus hem naartoe leidt. Broeders en zusters, deze dingen die gaan gebeuren waar een mens die behoefte krijgt, behoeftig is aan wat betreft zijn geest in het verlangen. En dat verlangen wordt gevuld, want dat is nu eigenlijk geloof. Daar alleen van verwachten. En waar is dat dan? Het is er in Jezus. Het is vlakbij. Het is tot ons gebracht. Het is uitgebracht in die wondere gang van zijn volk door de geschiedenis, waar het altijd bewaard is in het uitverkoren volk, en het straalt af in de gemeente onder de rechtvaardigen van de volkeren komt het. En dan zegt Jezus: zalig, gelukkig die behoeftig zijn wat betreft de geest, want van hen is het koninkrijk Gods, is het koningschap Gods, is, staat tegenwoordige tijd. Het is geen kwestie van toekomst. Wie dit behoeftig is aan de geest, wie zich niet meer laat tevreden stellen met de andere dingen, die krijgt van Gods wegen onmiddellijk het andere, want het koningschap Gods, de heerschappij Gods, heeft dan meester gemaakt, heeft zich meester gemaakt van zo'n mens, reeds hier op aarde. En dat begint hier, en dat is dus hier aanwezig. Het koningschap Gods breekt daardoor. Is er dan geen toekomstverwachting meer? Johannes zegt, aldoor in het evangelie, die in mij gelooft, zegt de Heer Jezus, heeft het eeuwig leven. Het is niet alleen een toekomstzaak. Het begint hier. Maar de zaligsprekingen spreken toch ook van een toekomst. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. En zo gaat het door, steeds dat zullen, behalve dan weer aan het eind. Ja, dat is een moeilijke kwestie, heel kort, terwille van de tijd. De Hebreeuwse vorm betekent tegelijk een tegenwoordige tijd en een toekomende. Maar het evangelie legt uit. Het evangelie legt uit aan de volkeren. In de Griekse taal, waarin al die nuances uiteengezet kunnen worden. Dat is een uitspraak van de rabbijnen in de Talmud, dat in het Grieks de volle inhoud van de Heilige Schrift weergegeven kan worden. Dat kan niet zomaar in iedere taal. Dan maakt het Grieks hier een onderscheid van een tegenwoordige en een toekomende tijd. Dat wil zeggen, het gaat om het accent in de Hebreeuwse vorm. Hier ligt het accent op het heden. En dat kan zo prachtig in het Grieks uitgedrukt worden. Het andere in de toekomst. Heden en toekomst zijn verbonden. De toekomst is al aanwezig naar de Hebreeuwse vorm in het heden. Maar het is een accent bij de armen van geest. Bij degenen die behoeftig zijn wat betreft de geest. Is de heerschappij van het koningschap al in het leven komen. Want dit voert onmiddellijk tot Jezus. En Jezus onderwijst zo iemand. En juist hoe meer je het gebrek voelt en het heimwee naar het paradijs, des te duidelijker worden de woorden van de schrift voor je. Want daar staan de antwoorden in. Daar gaat het om de verlossing, om het heden, om het leven hier en nu, dat een gebed kan zijn. Een liturgie en een gebed, omdat het koningschap Gods steeds meer doorbreekt. Broeders en zusters, wij worden in dit alles door dit woord van Jezus op hemzelf gericht. Want wie echt behoeftig is wat de geest betreft, die vindt in niets anders een volkomen antwoord dan in hem. En alle antwoorden die een mens anders krijgt van het meest verhevene zijn slechts verwijzingen naar hem. En hij is niet een begrip, maar hij is een levende waarheid. Hij is een persoon. En wie met hem omgaat, en dat is het wonder van de Heilige Geest, daar wordt het leven in veranderd. Zien wij zijn sporen dan niet in de wereld? Hij heeft gezegd, ik ben met u, tot aan de volleinding der wereld. En het is hij, in de rechtvaardige van zijn volk, en in de rechtvaardige in de gemeente. Hij is onder ons. Dat het volk van Israël er nog steeds is. En dat het een kern is van rechtvaardigen die daar steeds blijft. Er is ook een deel wat tot de massa behoort. Maar die massa moet teruggeroepen worden. Tot die rechtvaardigen waar Jezus het middelpunt van is. Het zijn alle tekenen in de geschiedenis. En in het leven. En we vinden het. En we komen op de weg. En leren steeds meer het woord verstaan. En het is uiteindelijk de Heer Jezus zelf. En wat is dat dan wat hij aan ons leven doet? Dat is die verheffing. Die rechtvaardiging. Die hij heeft gegeven. In zijn grote offer. Zijn offer is het omhoogheffen van ons leven. En zijn bloed is het leven voor onze ziel en voor ons lichaam dat zo sterk is dat wij ook in de toekomst, wat het lichaam betreft, eeuwig zullen leven. Broeders en zusters, het gaat ook om hier en nu. Wie behoeftig is, wat betreft de geest, die is naar het woord van Jezus nu reeds volkomen gelukkig van diegene is het koningschap Gods. En al die beloften die er zijn, zullen hem toegeworpen worden. En ook hier en nu zal het duidelijk worden. Zullen dat licht over de dingen ook iedere dag vallen. Amen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11.
dat ik de volgende maal in Rotterdam op te prikken. Dat is de tweede van de maand oktober, dus weer in de Grote Kerk. Grote of Sint-Laurenskerk. Dus op 12 oktober om 7 uur is dat dan weer. We hopen dan hier weer terug te komen. In de Hillegondakerk, of is het ook Sint-Hillegondakerk? Ik weet het niet. Zal het ook wel zijn, ja. Dan zal het in de meimaand weer zijn. Hoop ik. Dus heb ik het nu goed gezegd? Ik moet die dingen al uit mijn hoofd zo weten. En het is dus 12, ja, in de Grote Kerk, dus 12 oktober. En dan hopen we weer in mei hier verder te gaan. Ontvangt u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods. De gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.